Wat hebben we hier? Het is een huis, voor zover je het een huis kunt noemen. Maar de helft van het huis is ook weg. Of nou ja, huis. Het is meer een soort stratenblok.
Ja, het is een rijtje huizen in heel deplorabele, verpauperde toestand. Er staat een autootje, een eend, achter geparkeerd. En die huizen, rond die huizen is verder niks. Het is duidelijk, zeg maar, dat dit het laatste rijtje huizen is in dit gebied. Ja, daaromheen braakliggend terrein.
Ik wou net zeggen, inderdaad, want er is ook helemaal geen bestrating meer. Helemaal niks.
Nee,
wat, arme boompjes.
En ik moet zeggen, ik herken dit ook helemaal niet. Op de foto staat dus laatste huis voor de sloop van het viaduct. Ja, huisje voor de sloop van het viaduct Prins Bernhard. 1972. Dus deze huisjes hebben gestaan op de plek waar nu het Prins Bernhard viaduct loopt. Of ongeveer op die plek. Maar waar dat geweest is, durf ik zo niet meteen te zeggen. Daar moeten we even wat beter induiken.
Uitgebrande auto's, verlaten afwerkplekken, excentrieke buurtbewoners en halfgesloopte wijken. Dit is het Den Haag dat fotograaf Frederik Link in de jaren 70 heeft vastgelegd. Links foto's tonen een heel ander Den Haag dan we vandaag de dag gewend zijn. Gruizig, rauw, authentiek. Een wereld die minder opgepoetst lijkt dan de onze. Was dit echt de Haagse binnenstad? Mijn naam is Lex van Tilborg en ik ben conservator in het Haagse Historisch Museum.
En ik ben Lynn Ruiter, stagiair in het Haagse Historisch Museum. In deze podcastserie Sloop, Sekswerk en Avontuur gaan we op zoek naar de verhalen achter de foto's van Frederik Link. We spreken buurtbewoners en bekenden van Frederik over hun tijd in het oude centrum.
Eigenlijk was de hele buurt neergegaan. Daar stond veel leeg.
Ik denk dat alleen de gracht, zeg maar, de dunne bierkade, dat daar nog geen gaten waren ontstaan.
Veel van Link's foto's uit de jaren 70 tonen half gesloopte of verpauperde panden. Geregeld gaf hij foto's een titel als Laatste Huis, gevolgd door een straatnaam. Hij was zich er sterk van bewust dat hij een wereld vastlegde die op het punt stond om te verdwijnen. Wat was hier aan de hand? Waarom werd er zoveel gesloopt in de binnenstad? En wat voor effect had dit op de wijk? Deze laatste aflevering staat in het teken van kaalslag en protest.
Nou, we lopen nu, Lynn, op de Turfmarkt.
En ja.
We zijn op zoek naar de plek van de foto van Frederik. Waar hij dus die huisjes heeft gefotografeerd. En volgens mij moet het hier ergens geweest zijn.
Je kan je er zo weinig bij voorstellen als je die foto ziet. Want het zijn gewoon van die lage hoefjeswoningen. En nu zijn we omringd door allemaal hoge ministerietorens die echt gewoon op je afkomen.
Ja. Ja, we staan aan de voet van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. En dat zijn zo'n beetje de hoogste torens hier in het Spuikwartier. Maar hier moet het echt ergens geweest zijn. Ik heb nog gekeken op plattegronden uit de jaren 70 en die vergeleken met de kaart van nu. En hier stonden dus die huisjes. Ja, je kunt je er weinig bij voorstellen.
Ja, inderdaad.
Ja.
Want hoe zat dat precies? Want het Spuikwartier herken je nu eigenlijk niet meer terug?
Nee, totaal niet. En ook de straat, want we zijn dus achtergekomen dat die huisjes stonden in de Nieuwe Haven Dwarsstraat.
Mm-hmm. Dat is dezelfde plek als waar die afwerkplek was.
Ja, klopt. En die straat die bestaat ook helemaal niet meer.
Nee, precies.
Die is er niet meer. En hier is in het Spuikwartier is in de jaren 70 zoveel gesloopt. Zelfs het stratenplan eigenlijk bijna volledig veranderd is. En allerlei straten dus ook verdwenen zijn. Nu is het een gebied, zoals je al zei, met veel kantoren en hoogbouw en winkels. Maar in de jaren, tot de jaren 60 was dit een heel ander soort buurtje. Mm. Van oudsher, vanuit de 17e eeuw, was het een soort havenkwartier van Den Haag. Er waren hier ook veel grachten. En er was hier heel veel handel en bedrijvigheid. En met de demping van de grachten in de 19e eeuw is eigenlijk de handel hier vertrokken. En is de buurt heel erg achteruit gegaan. En in het begin van de 20e eeuw worden er al allerlei plannen gemaakt om dit gebied, dat wordt dan duister Den Haag wordt het dan genoemd. Omdat er veel werkloosheid was, prostitutie ook toen al. Dus begin 20e eeuw werden er al plannen gemaakt om dit gebied heel grondig te gaan saneren. En in de jaren 60 is het daadwerkelijk zover. En dan wordt er al heel veel gesloopt hier in het spuikkwartier. Waardoor die wijk eigenlijk bijna onherkenbaar veranderd is. En juist in de periode dat Frederik Link hier kwam, was er al heel veel braakliggend terrein, was er al heel veel gesloopt. En wat er nog stond, stond op het punt om te verdwijnen.
En hoe relateert zich dat dan aan het oude centrum? Want dat ligt er eigenlijk naast.
Dat ligt ernaast. Dat ligt het spui is de scheidslijn eigenlijk tussen die twee wijken. Ja, en hier in het spuikkwartier heeft men in de jaren 60 dus flink huis gehouden, zal ik maar zeggen. Er is bijna niks van bewaard gebleven. En die sanering heeft eigenlijk halt gehouden bij het spui. Dus het oude centrum is in die zin de dans ontsprongen. Want ook daar waren saneerplannen voor. Maar die zijn dus gelukkig niet zo uitgevoerd als hier in het spuikkwartier. Het is wel zo dat het oude centrum bedreigd werd door de aanleg van een ringweg. De zogeheten dwarsweg. En voor de aanleg van die weg, die is er uiteindelijk niet gekomen, maar is in de jaren 60 en 70 in het oude centrum ook aardig wat gesloopt.
Hmm. Twee buurtbewoners die Lex en mij meer kunnen vertellen over het oude spuikkwartier zijn Hanny Hazenbroek en Vincent Voorhoeven. Voordat Hanny in de jaren 70 bij Vincent introk aan de Dunne Bierkade, kwam ze dagelijks met de trein naar Den Haag om naar de kunstacademie te gaan. Ze liep dan vanaf station Hollandspoor recht door het spuikkwartier.
En dan liep ik van Hollandspoor over het zieken en het spui. En dan kwam je in een gebied waar het spui ter weerszijde gewoon nog vol bebouwd was met oude statige panden. Sommige waren nog, daar waren nog winkeltjes in. Onder andere een broodjeszaak. Ik vrij regelmatig even naar binnen ging om broodje te halen. Maar dat was het spui. En dan ging ik ter hoogte van de Kalvermarkt, meen ik, naar rechts. Een gebied in wat helemaal nog bestond uit kleine, door elkaar heen gebouwde straatjes. Zeg maar een weerwar van kleine straatjes. En de huisjes waren een stuk kleiner dan die aan het spui. Die waren veel lager en smaller. En ontzettend vervallen. Dus heel lang niet meer in de verf gezet. En die huizen die waren te huur. Dat waren huisjes onder de huurwaarde. En die kon je huren voor 80 gulden in de maand. En dat was dan zeer in een behoorlijk onderkomen staat. He, dus je moest echt alles zelf aanleggen. Er zal best een keukentje gezeten hebben, maar een kachel of verwarming, dat was er niet. Dus heel veel mensen die daar woonden, die stookten gewoon met ouderwetse potkacheltjes of oliekachels. Dat was toen nog echt een heel gangbare stook. De oliekachels en petroleumlucht, zeg maar, die daar mee samenhing. Dat kon je daar nog behoorlijk goed aantreffen. Wat ik weet van de problemen om zo'n huisje warm te krijgen. Het was koud, vochtig. Er zat zwart op de muren, bij wijze van spreken. Er waren vochtplekken op de grond of het dak lekte of weet ik veel wat. Dat soort dingen. Dus het waren huisjes die gewoon echt, hoe heet dat, geleefd, waarin geleefd was. En die niet voor niks onder zo'n lage huurwaarde waren gezakt. En dat was dan iets waar wij wel blij mee waren in die tijd, omdat je dan goedkoop kon wonen. Maar luxe was het niet.
Vincents herinneringen gaan verder terug dan die van zijn vrouw Hanny. Want hij groeide op aan de dunne bierkade en kwam als kind in het spuikkwartier.
Dat was echt opgegeven, hopeloos. Voor als kind enorm romantisch. Dat daar een schillenboer was met een paard, wat met zijn paardenhoofd over zo'n onderdeurtje hing. En dat je 's ochtends, als je heel voorzichtig een suikerklontje zo plat op je hand deed en je hand zo veel mogelijk naar onder, want je was hartstikke bang dat hij je vingers op zou vreten. Het gevoel van die paardentong op je hand en die vieze lucht die daar, althans de paardenmest die er heerste, dat heeft enorm bijgedragen aan het gevoel van een schilderachtige buurt. Maar het was echt opgegeven.
Een vriend van Vincent en Hanny woonde in het Spijkwartier, in de buurt van de Schedeldoekshaven. Hij was op den duur een van de laatste bewoners daar. Alle andere huizen in dat blok waren gesloopt of dichtgespijkerd.
Een heel bijzondere man die ik ooit ontmoette in de bibliotheek, die mij uitnodigde om naar zijn kunstverzamelingen te komen kijken, die woonde in bijna zo'n huisje in het Spuikkwartier. En hij woonde inmiddels in zijn eentje. Hij liet voor mij heel bijzonder bizar, liet hij altijd het gas aanstaan. En echt een flinke blauwe vlam die eruit kwam. En hij zei, ja, dat doe ik om, als er mensen de boel in brand zouden willen steken of anderszins kwaadwillend zijn, dat ze denken, oh, die man is even naar binnen gelopen met een keteltje water van de keuken naar de woonkamer gelopen. En dat was zijn medicijn om het daar lang uit te houden.
Ook dat huisje werd uiteindelijk gesloopt. In het Spuikkwartier verrees in de loop van de jaren 70 een nieuwe werkelijkheid van beton en asfalt. Er verrezen nieuwe ministeriegebouwen en kantoren. Ook werd er een begin gemaakt aan de ringweg. Het Prins Bernhard Viaduct werd in 1975 voltooid en tilde de ringweg van het Spui over de spoorbanen van station Den Haag Centraal richting de Utrechtse baan. Dit gigantische betonnen bouwwerk vormde een soort voorafschaduwing van wat de wijk van Frederik, het oude centrum, te wachten stond. De ringweg zou via het Prins Bernhard Viaduct namelijk het Spui oversteken en dwars door de wijk snijden. Deze zogeheten dwarsweg is er uiteindelijk nooit gekomen. Maar in de jaren 60 en 70 werd er al wel heel veel gesloopt op het geplande tracé van deze weg. Dat had een behoorlijk grote impact op de buurt.
In het fotoarchief van Frederik Link vonden Lin en ik verschillende foto's van sloop en afbraak in het oude centrum. Op een van deze foto's is het laatste huis op de Rozemarijnstraat te zien. Hanny kan het zich nog goed herinneren.
De Rozemarijnstraat die werd afgebroken. En dat was duidelijk een voorbode van de ruimte die gecreëerd werd, hè, voor het aanleggen van de dwarsweg. En daar was een enorme vlakte ontstaan. Als gevolg van de sloop was dat niet helemaal meer bestraat. Hè. Er lagen nog resten van het plaveisel. Mogelijk is er asfalt nog, gedeeltelijk. Maar er waren dus ook land. Het was ook braakliggend land. Hè. Dus ineens was daar een soort van gigantisch puinig weiland ontstaan. En een van de protestacties in die tijd tegen het plan van de gemeente voor die dwarsweg, dat is dat we daar gekampeerd hebben. Maar het was gewoon een soort ludiek gebeuren van, om duidelijk te maken aan de gemeente dat wat ze daar hadden laten ontstaan, zeg maar. Dat gat wat er gevallen was. En waarvan er inmiddels in de buurt ontzettend veel waren. Van, als gevolg van de sloop. Dat je tegen zo'n overgebleven wand kijkt van het huis wat er nog staat. Waar nog tegelwerk van de weggesloopte keuken van de buurman aan de gevel hangt. Maar dat zijn wel beelden die in die tijd eigenlijk overal, zeg maar, in rondom het oude centrum. Ik denk dat alleen de gracht, zeg maar, de dunne bierkade, dat daar nog geen gaten waren ontstaan.
In het oude centrum werd niet alleen gesloopt. Er was ook sprake van veel leegstand en verkrotting.
In ons geval zochten we met een aantal studenten van de Vrije Academie zochten we een huis waar we met z'n allen konden wonen. Er werden ons twee woningen aangeboden. Eén in de Indische buurt, in de Riauwstraat. En één op de Stille Veerkade. We zijn niet eens aan de Riauwstraat gaan kijken, want dit huis vonden we fascinerend. Wij zijn hier in 1972 komen wonen. Met de woongroep 9+. Dat waren 9 volwassenen, een kind, een hond en 2 katten. Het was een amusante toestand, maar het pand was eigenlijk een deplorabele toestand, want de buurt was wel in neergang. Eigenlijk was de hele buurt, niet alleen ten zuiden van de spui waar we wonen, maar ook ten noorden daarvan, was in neergang. Er stond veel leeg. Omdat er verkeersplannen waren om een dwarsweg door deze buurt te leggen. En daartoe wilden ze deze wand van de veerkade waar we nu zitten afbreken. Dat hebben ze ook gedeeltelijk gedaan. Toen wij hier kwamen wonen, stonden er een flink aantal huizen leeg. Die waren opgekocht door de gemeente.
Dat de huizen niet altijd in een goede staat verkeerden, ondervonden ook Johan Doesburg en Eelco van der Waals toen ze een pand kochten aan het Groenewegje. Nu staan de huizen hier netjes in de verf, maar dat was in de jaren 70 wel anders.
Ik was toen bevriend met Eelco van der Waals, die woonde hier al. Ja, dat huis, dat is een krot, maar met z'n tweeën. 2 keer 2 etages. Maar we kregen het niet voor elkaar. Het was echt een krot. Onbewoonbaar verklaarde woning. Zonder vloer en een half dak. Dat was echt heel erg. Maar ja, het had wel de allure van als het opgeknapt is, dan is het wel echt huis. En uiteindelijk heeft mijn vader dat gekocht. Met grootst mogelijk tegenzin. Want ja, dat huis is over een jaar niet opgeknapt. Want daar gingen wij vanuit. Maar ja, afbraakpand. Het werd niet gekraakt. Want dan moet je iets hebben om te kraken. Het was gekraakt van zichzelf. Ah, nee, maar goed, dus ik zag door de rotzooi en Eelco ook. Het is eigenlijk een heel mooi huis. En de fantasie was dus 2 etages per persoon. Om een beetje geschilderd te worden. Maar dat viel natuurlijk tegen. Er is hier eigenlijk niks meer hetzelfde. Dus toen hier hing de stro uit het plafond, omdat de helft van het dak er niet op zat. Dus het water stroomde. Er was geen riolering aansluitingen. De vloer zat er niet in. De vloer was maar verrot. Er moest van alles gebeuren. We hebben hier eerst gekampeerd. Dus er werden waterleiding, elektriciteit, gas aangelegd. Alles was shabby.
De verpaupering en kaalslag in het oude centrum waren het gevolg van de plannen van de gemeente voor het aanleggen van de dwarsweg. 2 buurtbewoners die in protest kwamen tegen de komst van de dwarsweg waren Vincent Voorhoeven en Rien Monshouwer.
Ja, we staan hier met Vincent Voorhoeven op de kruising van Het Spui, Schedeldoekshaven en de Amsterdamse Veerkade. Het is hartstikke druk. Het is ook bijna spitsuur nu. En er wordt ook nog eens aan de weg gewerkt. Dus ik hoop dat we onszelf
verstaanbaar kunnen maken. Maar dit is het punt waar de dwarsweg zou beginnen. Althans, waar het Prins Bernhard viaduct over zou gaan in die beruchte dwarsweg. Vincent, kun je ons meenemen naar de jaren 70? Hoe zag dat er hier uit?
Nou, het spui waar we staan, dat was sowieso een onneembare verkeersweg, waar je als kind heel erg voor gewaarschuwd werd. Het is de grens van de wijk. Hierachter ligt het spuikwartier. Nou, dat was helemaal al aan de slopers overgegeven. En over de sporen van het Centraal Station heen kwam het Prins Bernhard viaduct eraan. Ik zie echt nog wel voor me dat de bouwsteigers en de betonmolens al in stelling waren gebracht toen wij in, wat is het geweest? We zouden meer precies weten, 1973, een eerste protestbijeenkomst hielden. Omdat nu het viaduct eraan kwam en dat stopte echt vlak voor het spui. De auto's zouden nauwelijks de ruimte hebben om nog af te slaan. Ze konden alleen maar doorrijden dwars door de stad. Daar iets tegen te doen. Althans, dat was onze hoop.
Ja, want wij kunnen nu het Prins Bernhard viaduct vanuit de verte zien, vanaf dit punt. Maar in die tijd kwam het hier dus recht op het spui, kwam het naar beneden.
Ja, ik denk dat toen wij die eerste protestvergadering hielden, dat het nog niet zover was dat het beton er al lag. Maar in ieder geval de kaalslag eromheen was voltooid. En de betonbekistingen werden aangevoerd. Een jaar later was het viaduct er en dat stopte echt pas pal voor het spui. Dat kun je nu niet meer voorstellen, want later hebben ze het ingekort. Hoe ze het hebben klaargespeeld weet ik niet, maar smaller geworden.
Het was echt een gevaarte wat je in het begin jaren 70 langzaam eigenlijk op jou en je wijk af zag komen. Ja. Ervoer je dat ook zo, als een bedreiging?
Ja, precies. Al is het maar de fysieke bedreiging dat het, in mijn herinnering tenminste, breder was dan de veerkade. Dus de gevelwanden van de verkeerskade moesten ook worden gesloopt. Anders kon die enorme stortvloed van auto's die ze door de binnenstad wilde leiden, dat kon nergens naartoe. Dus die dreiging van het ligt er, het komt er. Het kan niet anders dan dat de gevels van de veerkade ook worden gesloopt. Die dreiging was heel reëel.
We waren betrokken bij de stad. We waren van deze buurt gaan houden. Het was een hechte buurt. Er was op de bierkade een café gekomen, Café de Paas. Het was het populairste café uit de buurt. Wij kwamen daar allemaal samen en vormden ons een mening over die binnenstad. Mm-hmm. Bovendien, de jonge architecten, de jonge stedenbouwkundigen, de kunstenaars, die zagen een historische buurt, de op een na oudste buurt in Den Haag, zagen ze gewoon verloren gaan. En de reden was dat ouderwetse stedenbouwkundige plannen voor een rondweg aangelegd werden, die je eigenlijk ook toen al niet meer kon accepteren. Wij redeneren ongeveer zo, je gaat niet een deel van een historische stadsgedeelte afbreken om daar een rondweg te maken. Mm-hmm. Dat is onzin. Dan moet je die rondweg maar een eind verderop leggen. Dus we hadden alle argumenten in handen om die nieuwe ontwikkeling te bestrijden.
Wij hadden Koffiehuis de Paas, wat nu het café is. En ik werd door een van de bezoekers, een politiek activist, opgejut. Maar in positieve zin hoor. Van joh, jij weet daarvan, wij zijn als politieke partij tegen. Zullen we niet een buurtmanifestatie organiseren. En dat is toen, volgens mij was het café toen net gestart, want we konden op maandag als uitzondering konden we dan het café gebruiken voor de buurtvergadering. Is er de eerste protestvergadering tegen de dwarsweg gekomen en onder motto dwarsweg weg. En dat heeft uiteindelijk, daar hebben wij maar een heel klein steentje aan bijgedragen, of een klein sloophamertje. Omdat we in die zin nostalgie hadden naar het oude centrum. Voor wat het waard is. En vanuit die achtergrond de moderne tijd van het autoverkeer wilde tegenhouden. Dus je verlangde terug naar de tijd dat er niet zoveel verkeer door de wijk reed. Dat alle straten gewoon, dat daar gewoon huizen stonden. En ja, romantiek. Dus een onbestemd verlangen. Vroeger was het beter in de zin van gezelliger.
Dacht Frederik Link er ook zo over? Hij kwam ook geregeld in koffiehuis De Paas. Kende mensen als Vincent en Rien, maar was niet betrokken bij de protesten. Hij was meer een observator. Met zijn camera heeft hij het verval van de buurt vastgelegd. Zijn foto's van vervallen of halfgesloopte huizen zijn bijna liefdevolle portretten van plekken die op het punt stonden voorgoed te verdwijnen. Hoewel Frederik dus niet van het actievoeren was, deden veel andere buurtbewoners zoals Rien en Vincent dit wel. Hoe zagen die protesten eruit? En wie deden er wel mee?
Als je de vergelijking naar nu wil maken, was het een beetje de, niet alleen de massale opkomst, maar de irritante aanwezigheid zoals Extinction Rebellion nu doet. Ook als je met weinig protesteerders bent, maak je zo breed mogelijk op die straat. En als er een auto tussendoor wil, dan geef je een paar schoppen tegen het portier.
We zeiden op een dag, voorzien van het spandoek, dwarsweg houden of zoiets, zeiden we op het kruispunt Varenstraat, Stille Veerkade, Amsterdamse Veerkade, zijn we gaan kamperen, hebben we het verkeer geblokkeerd. Zoiets als nu op de Utrechtse baan gebeurt.
Nou ja, misschien was het even 50-50 nieuwkomers, maar toch ook wel oudkomers, waaronder Harry Broekhuizen. Dat was een van de actieve protesteerders die ook nog later het zogenaamde dwarsweglied heeft gecomponeerd. Maar dat lied is een keer in een vorm van protest. Of we kenden het lied, maar er was al of niet voorafgaand aan dat tentenkamp auto-aanhanger. Daar was een piano weer van een andere buurtbewoner tijdens het protest opgehesen. Zie ik weer een van die, of het nou de pianist was, de maker van het lied, of een ander, die daar het dwarsweglied op speelt. En wij met, denk ik, 25 of 40 actieve buurtbewoners daaromheen.
Wat moet die dwarsweg dwars door de Wagenstraat? Een ramp, een ramp, een ramp voor de binnenstad. Wat moet die dwarsweg dwars door de Wagenstraat? Een ramp, een ramp. Een ramp voor de stad. Wij willen even in het oude centrum. Weg, daarom weg, daarom weg. Met die dwarsweg. Weg, daarom weg, daarom weg. Met die weg.
De plannen voor de dwarsweg hebben wel degelijk impact gehad. Want er werd veel gesloopt. Maar uiteindelijk ging het plan de prullenbak in. Mede door de protestacties van buurtbewoners als Vincent en Rien.
Dit was in het geval van de dwarsweg vooral aan de vooravond van dat uiteindelijk niet doorging. Maar de gemeente had heel wat panden van de Amsterdamse Veerkade en de Stille Veerkade opgekocht. Die werden dichtgetimmerd. En oh wonder, ieder oud jaar vlogen er een paar in de fik. En dat is op de Veerkade, met name de Amsterdamse Veerkade, is dat echt aantoonbaar gebeurd. Of dus niet aantoonbaar wie dat had gedaan, maar het was wel iedere oud jaar raak. Dus voor die tijd was het alleen maar leegstand. Bedrijven waren uitgekocht en dan kwamen die panden leeg te staan. En een aantal is in de fik gevlogen. Veel belangrijker is dat waar het dwarsweg om ging, het dwarswegprotest om ging, dat niet alleen niet is doorgegaan in de fysieke situatie van de sloop van de gevelwand. En later ook zelfs het gedeeltelijk afbreken van het Bernhardviaduct. Dus dat beton heeft er misschien maar 5 jaar gestaan of nog korter. En toen is het al ingekort. De gaten die er waren van die brandjes met kerstmis of oudjaar, die zijn allemaal opgevuld, die panden. En dat laatste, de sloop van het viaduct, is denk ik ook wel fysiek aan wethouder Duivestein. Dat hij, voor zover ik weet, ook wel de motor is geweest van de het weer volbouwen van de binnenstad. Dus op alle mogelijke manieren kun je zeggen, serieus genomen worden. Zeker.
De dwarsweg kwam er uiteindelijk niet. Mede dankzij de protestacties van Vincent, Rien en andere buurtbewoners. Hun verzet werd door linkse partijen in de gemeenteraad opgepikt en in nieuw beleid vertaald. In 1980 zette een nieuw gemeentebestuur, met Adrie Duivenstein als wethouder stadsvernieuwing, definitief een streep door het plan. Tegen die tijd was er echter al een hoop gesloopt in het oude centrum. Wat gebeurde er met de puinvlaktes en gaten die in het straatbeeld ontstaan waren? In de loop van de jaren 80 kwam hier sociale woningbouw voor terug. Bijvoorbeeld in de Nieuwe Molstraat en aan de Lange Beestenmarkt. Wie daar nu nog loopt en let op de bebouwing, kan als het ware nog het tracé van die nooit aangelegde dwarsweg volgen. Ook de enorme parkeergarage aan de Amsterdamse Veerkade is nog een restant van het dwarswegplan. En het Prins Bernhard viaduct natuurlijk. Hoe ingrijpend deze bouwwerken ook waren en zijn, uit de verhalen van buurtbewoners kunnen we opmaken dat het allemaal nog veel erger had kunnen uitpakken.
Ja, we staan nu in de tentoonstelling Frederik Link, foto's van Den Haag in de jaren 70. En ja, we zijn eigenlijk, Lin, aan het eind van onze zoektocht gekomen.
Ja, hier hebben we het allemaal voor gedaan natuurlijk. De foto's op zaal. En echt mede dankzij de verhalen die we vanuit buurtbewoners te horen hebben gekregen, is de tentoonstelling, maar ook voornamelijk echt de foto's van Frederik, die zijn meer gaan leven. Dat vind ik toch wel heel bijzonder, dat we allemaal verhalen hebben gehoord over de aantrekkingskracht van zo'n buurt in verval, maar ook de wereld van de prostitutie, bijzondere mensen ook wel vooral. Maar ook kaalslag en protest. En dat allemaal eigenlijk samenkomt in één zo'n klein stukje stad.
Ja, ja. En tegelijkertijd merken we nu in deze tentoonstelling dat het eigenlijk nooit af is. Zo'n zoektocht. Want we hebben hier bieden we bezoekers de mogelijkheid om hun eigen herinneringen achter te laten. En daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. En zo blijven er maar nieuwe verhalen bij komen.
Zoals deze. Ik woon op de Paviljoensgracht. Elke ochtend liep ik naar het station om 7:00 door in Den Haag van straatprostituees. Ik voelde me bij hen in vergeleken met hen een enorm burgertutje.
Ja, en hier een andere, heeft iemand een herinnering aan de protesten tegen de dwarsweg achtergelaten. Diegene schrijft: wij waren met velen tegen de dwarsweg. Als je je verbindt met elkaar, kan je winnen. Dus sluit je aan. Bijvoorbeeld bij Extinction Rebellion. Actievoeren werkt. Oud-bewoner en actief lid van buurtoverleg Het Oude Centrum.
Wie nieuwsgierig is geworden naar de foto's van Frederik Link, kan tot en met 1 april 2024 terecht in het Haagse Historisch Museum voor de tentoonstelling Frederik Link, foto's van Den Haag in de jaren 70. Deze podcast werd gemaakt door het Haagse Historisch Museum en Kelvin Haanstra en Mac van der Hoorn van Podworks. Met speciale dank aan Diede Vonk voor haar adviezen. En vooral dank aan alle geïnterviewden. Bedankt voor het luisteren.